Het is iets wat is wat moeilijk eigenlijk in mijn overdenking, moet ik zeggen. En dat zal ik u vertellen. Ik wil een zekere vergelijking maken en eigenlijk mogen we geen vergelijkingen maken. Als u me volgt. En we hebben hier met Salomo zijn we aan het overdenken, maar we hebben natuurlijk ook zijn vader en daar hebben we al een heel tijdje mee bezig geweest met David. En dan willen we toch even kijken, niet zozeer om de vergelijking van de twee mannen te maken, maar wel om de vergelijking te maken van de twee levenslopen en hetgeen dat wij zouden voor onszelf natuurlijk zouden willen volgen. Het is altijd mooi als je iets ziet en je kunt dat volgen. En dan is het mooi als je ziet hoe de een is en de ander. Dan zeg je, wat voor keuze. Dus we gaan ze niet tegen elkaar zetten in de zin van, kijk eens hoe goed dat die het gedaan heeft en hoe min dat die het gedaan heeft. Dus dat is niet de bedoeling. Maar wel de bedoeling, we gaan hier wel van leren dat we het niet dit moeten doen, maar dan kunnen we beter daar. Dat betekent niet dat geen verkregen fouten gemaakt heeft. Maar ik hoop dat u volgt wat ik bedoel. En dan wil ik eerst graag met u lezen. Psalm 131. Psalm 131. Zullen we denken dus vanavond toch wel even aan David. En we denken wel even aan Salomo. En dat heeft een hoop te maken met de levensloop. De omstandigheden. De dingen waar we in geplaatst zijn. En bijvoorbeeld David die begon natuurlijk als jonge man als een herder. En wat toch wel een uitdagend, zullen we het even beroep noemen, een uitdagend werk was. En tegelijkertijd Salomo die begon in een koningshuis. En misschien kunnen we eraan toevoegen het idee dat David als jongste van al die broeders best een beetje opgevoed werd. Niet alleen door zijn vader, die blijkbaar toch wel een aardige strakke hand had, maar ook door zijn broeders. Die hem toch wel in zekere zin ook wat verachten zelfs. En ben jij hier, zo'n kleine man, kleine jongen, wat doe je hier? Hè? Toen hij in dat leger kwam kijken, toen Goliath daar misbaar maakte. En dan zien we natuurlijk Salomo, die wordt opgevoed in dat koningshuis. Met allerlei verzorgingen, kun je er wel zeggen, eromheen. Dus een heel andere sfeer. En dan tegelijkertijd toch ook weer, want als vader was David niet degene die natuurlijk de leiding daarin nam. De discipline daarin gaf. Dat hebben we al gezien in het eerste hoofdstuk van Koningen. En van één koningen. En daar Adonja die was nooit een keertje bestraft door zijn vader. Dus je ziet dus een hele andere opvoeding zie je erin voorkomen. En dus een hele andere achtergrond. En je ziet ook een hele andere uitwerking in die levens. In die beide levens. En dus tegelijkertijd gaan we zeggen, wel, hoe zou je je leven willen indelen? Hoe kun je het indelen? Dat zijn allemaal dingen die je eventjes over na kunt denken. En zeggen, ja, als ik nou daar een keuze in heb, dan dat indelen van mijn leven, dat begint natuurlijk allereerst met wat we hier ook gaan zien, wat we hier ook gaan lezen. Dat is heel simpel, heel eenvoudig. Er is niets eenvoudiger eigenlijk dan het wandelen met de Heer Jezus. En de mens die maakt dat ontzettend moeilijk soms, maar er is niets eenvoudigers. Maar tegelijkertijd, als we dan kijken naar een Salomo die alles heeft natuurlijk, dat is tegelijk ook weer een verleidelijke zaak. Dus in die zin, hou even in de gaten, we zijn dus niet bezig twee mannen tegen elkaar te zetten, dat is niet de bedoeling, maar het is wel de bedoeling dat we ervan leren. Dus je achtergrond heeft ermee te maken, je opvoeding heeft ermee te maken, de plaats waarin je werkt, heeft ermee te maken, de plaats waarin je grootgebracht bent, heeft ermee te maken. Al die dingen hebben te maken en die vormen je leven. En dus, ik denk dat het goed is dat we die dingen, dat we daar rekening mee houden. En tegelijkertijd, dat we zien veronderstel nu dat ik heb de kans om een keuze te maken. We leven natuurlijk, als we even denken, moet ik het even zo uitdrukken. De evangelische wereld, dan hoor je vaak het keuze maken. Hè? Nou, dat denk ik dan meestal van de tijd te laten voorzichtig hebben. Maar veronderstel dat je een keuze komt maken. Wat zou dan je keuze zijn? En de vorige keer namelijk, hebben we bezig geweest met Onder de Zon. En in die trend sprak ten einde toch Salomo. Maar wil je ook zo eindigen onder de zon? Of wil je toch eigenlijk boven de zon eindigen? Dat is natuurlijk het hele verhaal wel, hè? Dus laat ons eerst lezen, Psalm 131. En er staat boven een lied Hamalot van David. Dus we nemen aan dat dat van David was. Een van de laatste psalmen die hij geschreven heeft. O Heere, mijn hart. Ik vind het ook mooi hoe dat er staat. O Heere, dit is echt, er staat een uitroepteken achter. Hè? Dat heeft toch een betekenis als er een uitroepteken achter staat. Dit is werkelijk een uitroep naar de Heere toe. Hier ligt zijn hart dus in. Dus het is niet zomaar, o Heere, geef me dat en dat eens even. Nee, hier ligt een uitroepteken. O Heere, hè? Volgt me? Nou. Dat is de bedoeling, wanneer we ook die wandel met de Heer hebben, dan is dat, er ligt dus een diepte van verlangen in daar. Om zo dicht bij die God te zijn. Hè? Nou, o Heer, mijn hart is niet verheven. En mijn ogen zijn niet hoog. Ook heb ik niet gewandeld in dingen mij te groot en te wonderlijk. Het heeft hem natuurlijk wel in zijn koningschap, eerst in zijn vervolging van 7 jaar door Saul, heeft hem ontzettend veel druk gegeven dat hij had niet veel kans eigenlijk om zich hoogmoedig op te stellen. Hè? Want hij werd voortdurend verjaagd. En dat heeft hem wel gevormd. Dus tegenslag is niet noodzakelijk slecht. Tegenslag kan soms vorming geven die de Heer gebruikt. Hè? En dus tegenslachten hoeven we niet tegen te zijn. Dus we hebben natuurlijk van nature zijn we geneigd om tegenslag tegen te gaan. Hè? Dus we zijn er niet voor om tegenslag te hebben. Je zou het ook niemand gunnen, bij wijze van spreken, om tegenslag te hebben. Je hebt het liefste dat iedereen het maar zo goed mogelijk heeft. Ja. Maar dat betekent niet dat dat het beste is. Dat is zeker niet het beste. Het is waarschijnlijk het slechtste. Maar we lezen verder. Ook heb ik niet gewandeld in dingen mij te groot en te wonderlijk. Zo ik mijn ziel niet heb gezet en stilgehouden, gelijk een gespeend kind bij zijn moeder. Mijn ziel is als een gespeend kind in mij. Kun je even voorstellen, hier is David, die is dus op leeftijd. Hij is koning. Hij heeft alles om zich heen. Maar dit is zijn houding. Dit is zijn houding. Het is zo mooi om te zien, wanneer of je nu jong of oud bent, maar wat voor houding is er? Wat voor houding is er eerstelijks tegenover de Heer? En wat de houding is tegenover de Heer, dat zal ook uitkomen in je houding tegenover anderen. Stel je hoog op tegenover de Heer, dan zal die hoogmoed ook doorklinken in je houding tegenover anderen. Maar stel je eigen op nederig tegenover de Heer, dan moet dat ook uitkomen in je houding tegenover anderen. En dat is het bijzondere hier van David, terwijl hij koning was. Was hij toch nederig. Hij was niet zo erg gesteld eigenlijk in zekere zin op zijn neefje. Zijn neefje was Joab. Dat was de generaal van het leger. Maar Joab zei tegen hem, hier moet je mee stoppen. En Joab die wilde niet verder gaan met het tellen van de mensen. En hij luisterde. Nou, als je meest van de tijd, als je koning bent en je zegt, ik heb dit gezegd, dit gaat door. Punt. Huh? Nou, de meeste mensen die een autoriteit zijn, We hebben vanavond nog even met Frans over. De dingen die er gebeuren in het leven. En dan zie je de mensen die in autoriteit zijn. Die willen doordrijven wat zij denken dat er moet gebeuren. Ja. Dat is gewoon een hele hoogmoedige houding. En één ding weten we wel van de hoogmoed. Die komt voor de val. En heel bijzonder eigenlijk. Dat die dingen, als je door Spreuken leest. Dan heb je natuurlijk hetgeen van Salomo komt. Maar hij heeft nooit zijn eigen spreuken goed gelezen. Huh? Als hij dat nou eens eerder gedaan had, dan had hij daar veel van kunnen leren. Soms moet je luisteren. Soms de dingen die we zelf zeggen, dan zouden we, als we er even naar luisteren, wat heb ik gezegd, dan zou je er nog veel van kunnen leren. Je zou ervan staan te kijken hoeveel dat je van jezelf kunt leren. De dingen die je verwacht, dan eventjes natuurlijk, van een ander. Ja, want je verwacht natuurlijk meer van een ander dan van jezelf. Ja, die komt er niet eventjes niet eens bij kijken. Ja, daar heb je het niet over. Maar die ander die moet zich wel zo gedragen. Nou, dus David zijn houding. Als ik denk ook die keer dat ze daar niet mee mochten als een leger met het leger van ze wilden mee met het leger van de Filistijnen en ze mochten daar niet met mee. En toen was hun stad, Ziklag, was beroofd. Alles meegenomen. Ze waren gereed om te stenigen, maar hij bemoedigde zichzelf in de Heere. Wat een bemoediging, hè? Wanneer alles tegen je is, dan bemoedigt in de Heere. En dan krijg je al die uitdrukkingen die er dan naar voren komen. Maar hij ging zelfs om met de kinderen Belials. Die moesten ook mee. Bijzonder hoe David met mensen om kon gaan. Eén probleem. Hij had wat moeilijkheden in zijn eigen gezin. Dat is daar. Nou, hier dus helemaal gefocust op die, wat hij hier zegt, mijn ziel is als een gespeend kind in mij. Hij komt dus helemaal met een kinderlijke, wat zegt de Heer Jezus daarover? Hij zegt, kinderlijk. Niet kinderachtig, maar kinderlijk. Heel verschil, hè? In de Nederlandse taal is dat nog een heel verschil. Kinderlijk of kinderachtig. En dan hoor je de Heer Jezus dat ook zeggen. Ja, jullie zeggen, wij hebben gespeeld en je hebt niet gedanst. En je hebt, nou, ga zo maar even door. En dat vertelt hij dus ook allemaal er eventjes bij. Zie? Dus die mensen die gedroegen zich kinderachtig. En hij zegt, nee, je moet worden net als deze kinderen. En dan krijg je dat hiervoor. Deze koning. Niet alleen is die koning hier, maar hij is al koning zijn zoon, niet Salomo nou even, maar zijn zoon zal op de troon zitten voor eeuwig. De ware Salomo. En dan gaan we zeggen, meer dan Salomo is hier. En die is niet onder de zon. Die is ver boven de zon. Dus het is mooi om te zien hoe hij zich hier gedraagt. Als een kind. Bent u als een kind bij de Heer? Heer, hier kom ik. Ik ben een kind. Ik gedraag me als een kind. Kinderlijk, dat is. Niet kinderachtig, maar kinderlijk. Ja? Dat is de houding die we dus in David zien. En die houding, die wil ik u voorhouden. Nadat ik hem ook mezelf voorhoud. Niet voorhoud. Maar nadat ik hem zelf mag zien. Als ik hem zelf niet zie, dan hoef ik hem ook weer niet voor te houden. Want dan ben ik weer averechts bezig. Dus, en dan legt hij dat in één keer ook zo de mensen voor. Zie je dat? Israël. Dus nu brengt hij het volk erbij. Israël, hopen op de Heer. En niet zomaar even, maar van nu aan tot in de eeuwigheid. Geweldig, hè? Geweldig dat onze hoop is Christus. Colossenzen zegt dat zo mooi in het eerste hoofdstuk. Hè? Christus, onze hoop. Nou, dat is de rijkdom dus van ons leven. Eventjes nu de verdere vergelijking. Wat zien we in het leven van David? Hij is begonnen. Psalm 23, laten we dat even als het begin nemen. Hè? De Heere is mijn herder, daar ontbreekt niet veel. Niets. Oké, nog mooier. Hebt u dat wel eens, dat u zit over iets na te denken, en dan zegt u, oh, hoe moet dat nou toch gebeuren? Of, hoe kan dit nu? Of, ik moet dit of dat nodig hebben, maar. En dan open je Psalm 23 en er staat, mij ontbreekt niets. Wat een boek gaat er dan openen. En dat, het is verbazingwekkend, maar iedere morgen is dat voor me weer zo'n open boek. Maar ontbreekt niets. Zo is de Heer, zo in die zin, leert ons David de Heer Jezus kennen. En dat is mooi, dat je zo'n herder hebt, die je zo stap voor stap leidt. In staat van Salomo, dat hebben we gelezen, dus gaan we nu allemaal niet opzoeken, maar dat kan u voor uzelf lezen, dat hij had de Heere werkelijk lief. Maar, moet ik even maar zeggen, hij had nog niks meegemaakt. Hij had nog niks meegemaakt. Het is heel makkelijk om te zeggen, ik hou zoveel van de Heer. Ja? En wat heb je meegemaakt? Wat bedoel je, meegemaakt? Moet er iets meegemaakt hebben? Nou, laat ik dan dit zeggen, dat helpt wel. Om te bewijzen dat je werkelijk veel van de Heer houdt. De Heer is mijn steunsel, zegt de schrift. Is de Heer je steunsel? Je hebt dus anders niets om op te rusten. Nou, dat was David. Maar Salomo, die wordt daar opgevoed in dat gezin, meerdere zonen, en die ziet het allemaal wel aan. En die heeft ook, die weet ook wat er in huis allemaal gebeurd is, laten we het even zo zeggen. Die weet natuurlijk ook helemaal zijn afkomst, dat zit er ook dik in. En dan zie je, dan neemt het niet zo lang. Want het eerste wat hij doet is, als hij bijvoorbeeld een vrouw zoekt, waar zoekt hij die? Ik las dat, dat is ook te lezen, maar die zoekt hij bij de Ammonieten. Waar komen de Ammonieten trouwens vandaan? Dat is er even tussendoor altijd een lesje. Waar komen die Ammon?
Lot, toch?
Die komen van Lot. Die komen van Lot. Ammon en Moab. Huh? Dus daar heeft hij zijn vrouw gezocht. De eerste. En het is toch familie. Ik hoop niet dat je het in die kant in je familie zoekt. Want dat is niet de bedoeling. Dus daar heeft hij zijn eerste vrouw gezocht. Heeft dan, hoe komt dat? Nou, dat komt natuurlijk ook weer, want David die had ook een paar vrouwen. Een van die vrouwen was de moeder van Adonja en de moeder van Absalom. Die twee. Dus je ziet, hij had ook een vreemde vrouw erbij. En je ziet dat, dus die zoon, die heeft dan, die zegt dan een keer, oh, dat is een knap ding. Kun je het volgen? Ja. Degene die man zijn, kunnen dat niet wel volgen. Nee, die mevrouw, dan weet ik niet hoe die dat opnemen. Maar die zegt, zo, die ziet er knap uit, daar ga ik voor. Dat heeft hij gedaan. Misschien is het een heel aardige vrouw geweest, weet ik niks van, ik heb het niet gekend. En maar als je de Heer kent, dan zal ik ze straks wel zien. Dus, maar zo is dat begonnen. En als je één stapje die kant op neemt, dan is de tweede stap niet zo moeilijker. Het is ongeveer net zoiets als met de Bijbelstudie. Ik zal even de vergelijking maken. Als je de eerste keer verzuimt, is de tweede keer makkelijker te verzuimen. Zo simpel ligt dat. He? Dat is gewoon zo. Ik weet, niemand kan ziek zijn, maar daar gaat het even niet over. Maar het is wel zo dat je verzuimt de eerste keer, precies één in de gemeente natuurlijk, maar Bijbelstudie mag toch een beetje meer die kant op nog. De eerste keer, de tweede keer is makkelijker. Dat is gewoon helemaal iets, en dat heb ik nou over bijna 40 jaar gezien, zo, dat kennen we onderaan wel. Zie je, dus de eerste stap die Salomo, ik zeg dat er even bij, want we willen kijken naar die twee levens, maar ik zeg dat er even bij, ze hebben natuurlijk allebei een heel ander begin gehad. En dus ik heb van begin af aan gezegd, we zijn niet bezig in zekere zin om die mannen te vergelijken, maar meer, oké, welke kant willen u en ik op? Hoe wilt u eindigen? We hebben dus in het verloop van de laatste paar keer hebben we toch wel gezien dat Salomo die is begonnen. Heel hoog. Maar die is zo naar beneden gegaan. En het is, als je eenmaal naar beneden gaat, dan gaat het steeds harder. Harder en harder. Dat is het. Nou ja, als het soms werkelijk, als we de hoeveelheid sneeuw krijgen, die ze zeggen dat we gaan krijgen, dan kunt u het zelfs morgen, er moet echt best wel ergens een dijk bij u in de buurt zijn, dan moet u maar eens proberen. Dan neemt u sleep bovenaan die dijk en dan moet u hem een duwtje geven om er rank te komen. En halverwege die dijk kun je niet meer stoppen. Nou, zo is dat met het naar beneden gaan, met die dalende lijn van het leven met God en het leven voor jezelf. Dus al die dingen in de gaten, die zijn heel serieus. Dat is heel snel gegaan, want het ging natuurlijk al gauw, heel snel. Hij had dus al een ammonitische vrouw. En dan zie je in het begin, zie je ook al, dat hij bracht de dochter van Farao in. En nu is het verschil dit. Dat moeten we niet onderschatten. Het verschil is dit. Dat Salomo, die heeft dus die vrouwen gehuwd om goede connecties te hebben met de landen waar ze vandaan kwamen. Dus om alles om zich heen maar een beetje vast te houden. Politiek, zegt Peter. Nou, dat is het inderdaad. En ik zou haar zeggen, daar zit ook een woord diplomatiek in. En dat kan een heel gevaarlijk woord zijn. Maar David, die had al die landen eromheen, had hij overwonnen met strijd. Dat is iets heel anders. En in het leven van de christen is er strijd. Maar gaat u nog eens na, dat hebben we gedaan in het vorige jaar, dus daar gaan we nu niet weer doorheen. Maar ga nog eens een keertje kijken naar waar David in die strijd was. En dat God tegen hem zei, oké, David, nou ga je die mens, die groep aanvallen, maar je moet het niet zo doen, je gaat er achter hem heen en dan zo en zo, en dan kom ik wel in die bomen en dan... Hij ging dus, die strijd was dus niet van hem, maar die strijd was van de Heere. De Heere zegt ook, dat zei hij al tegen het volk Israël in Exodus 14, hij zegt, ik zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Die mens heeft dat toch niet echt geleerd. Die heeft toch een weggetje voor zichzelf, ik denk dat het zus of zo wel goed is. Dat idee krijg je ook bij Salomo. Dat krijg je niet bij David. Wat hij ook gedaan heeft in verschillende delen van het leven die niet goed waren. Dus één ding dat hij altijd wel deed. Hij kwam altijd terug bij God. Hij zag altijd wat hij verkeerd gedaan had en kwam terug bij God. Ik ga nog even verder in. Ook hier in de Psalmen trouwens tegelijkertijd. En Psalm 138. Wilt u dat even wel opslaan? We hebben tenslotte nog enige dagen voor de kerst. En dat begint al te komen. Als het goed is hebben we nog een keer voor die tijd. Maar het is wel mooi om wat meer te zien van die dingen van de Heer Jezus. En staat er hier, dat begint zo mooi. Psalm van David. Ik zal u loven met mijn gehele hart. Zo, Kun je dat horen? Kun je dat zien? Kun je dat ervaren in je eigen leven? Ik zal u loven met mijn gehele hart. Er is niets dat me nu vasthoudt. Ik ben geheel van u. En dat betekent heel wat. Ik weet wel, vaak moeten we tot een latere leeftijd komen voordat we dingen werkelijk gaan loslaten. En loslaten, dat is altijd een moeilijk werk, hè. Vraag maar aan mensen die een paar kinderen hebben of zo en die moeten ze loslaten. En wij kennen dat dus ook wel een beetje. Er zijn dingen die je moet loslaten. Maar niet alleen moet je loslaten, want dat is niet het enige antwoord natuurlijk. Als je ze zomaar alleen maar loslaat, dan schiet niet op. Je moet ze ook overgeven. En dan zie je dat God die kan meer doen dan jij. En dat is eigenlijk iets dat je niet wil. Die mens is natuurlijk heel tegenstrijdig. Die wil niet zo. God die gaat het nu goed maken. Maar ik heb er een puinhoop van gemaakt. Maar dat is wel mooi om te weten. Het is wel mooi om te weten dat God die maakt het goed. Ik niet. Ik zal helemaal voor mezelf spreken nu. Ik heb nog nooit iets goeds gedaan. Nou, de Bijbel maakt dat ook duidelijk. Die zegt, er is niemand die goed doet. Niet één. Dus daar hoor ik bij. Of u erbij hoort, dat beslis ik niet. Dat mag u zelf beslissen. Dat is een moeilijke beslissing. En die ligt dicht aan het hart natuurlijk. Maar het is wel een bevrijdende beslissing. Het is de meest bevrijdende beslissing om te zeggen, ik doe niks goed. Er is voor mij niks te verwachten. Dank u Heer dat u het moet doen. Ja, dat is de allebei. Een beslissing en een overgave. Nou, hier, dus die is de Heer aan het loven en prijzen, want die heeft dat geregeld gezegd. Iedere keer valt hij wel weer in het een of het ander en zegt, ja, nu heb ik dit ook nog verkeerd gedaan. Ja, dat is mooi zoals we dat lezen in 1 Johannes, het eerste hoofdstuk. En hij zegt dat hij wandelt in het licht met Jezus. Wandelen we ook in het licht met Jezus? En dan staat er dat terwijl hij wandelt in het licht met Jezus, zegt Johannes, dan het bloed van de Heer Jezus reinigt van alle zonden. Geweldig, wat een diepte, wat een rijkdom, wat een voorrecht dat het kind van God mag kennen. Dat zijn natuurlijk weer de dingen die we leren van David. Dus aan de ene kant leren we wat dingen van David, ook die we niet moeten doen. Maar we leren van Salomo, zo wil ik niet eindigen. Dat is niet voor mij het einde. Hè? Nee, beslist niet. Ik wil niet eindigen onder de zon. Ik ga eindigen boven de zon. Ik zal u wat zeggen. Kunt u eventjes dit vasthouden hier, want hier moeten we terugkomen. Maar, en dan even naar het Nieuwe Testament meegaan. Dan ga ik u in Efeze, dan ga ik u een vers vertellen dat u al lang kent. Want ik vertel natuurlijk niks nieuws, want dit staat allemaal al zo lang in die Bijbel. Hè? Dat het helemaal niet nieuw is. Maar in het tweede hoofdstuk van Efeze, gaan we even lezen hoe dat er nou werkelijk staat. En hoe dat werkt. En Efeze hoofdstuk 2. U hebt het toch ook in uw Bijbel daar, hè? Ja. En nu heeft hij medelevend gemaakt. Moet dat eens even nemen. En u heeft hij mede levend gemaakt. Wat stelt hij dus voor? Nou, hetgeen dat hij hierna zegt. Want als hij zegt hij heeft u mede levend gemaakt, dan stelt hij er ook iets bij voor natuurlijk. He? Daar ga je dood, laat. Mooi om te zien, ik was dood, maar nu leef ik. Geweldig is dat, hè? Om die belevenis te hebben, dan weet je dat vanuit dat doden, in dat leven, ja, er is niemand anders dan de Heer Jezus die dat kon doen. En dan gaan we verder kijken. Door de misdaden en de zonde, daar wil je natuurlijk verder niet aan denken. Is ook niet de bedoeling trouwens, niet de bedoeling dat we ermee gaan zitten, of wat ook maar. Maar wel, zo was het. Want soms dan wil die mensen denken dat hij er zelf wel uit kan komen. In welke gij eertijds gewandeld hebt. Zo, je wandelde nog in ook. Naar de eeuw deze wereld. Naar de overste van de macht de lucht. van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Onder de welke ook wij allen, niet Allah, maar allen, hè? Allen, eertijds verkeerd hebben, in de begeerlijkheden van het vlees, doende de wil van het vlees en de gedachten. En we waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Dat is even een verhaal. En zo zijn we allemaal begonnen. Wat een begin, hè? Kun je zien dat Colossense zo zegt, die zit in die put. En er is niemand die uit die put komt op eigen kracht. Er is niemand die eruit komt. Nee, want hij zegt, hij heeft mij daaruit getrokken. Uit die put van de duisternis. Uit die klauwen van de duivel. En die heeft me overgezet in het koninkrijk van de zoon zijner liefde. Wat een geweldig iets, hè. Wat een geweldig iets. Ik geloof dat David die belevenis echt beleefd, hè. Is dat uw belevenis? Ik ben zo verlost, bevrijd en overgezet en nu een nieuw leven. Zo. Dat wordt toch met de kerst wel even zingen, prijs de Heer, halleluja. Anders dan weet ik het ook niet meer. Maar God, zie, daar komt God. Zie, wanneer is God in uw leven gekomen? Wanneer is hij er werkelijk in begonnen dat hij u heeft laten zien? Kijk, zo zie je eruit. Oh, dat is wat, hè. Dat is... Kijk je wel eens naar foto's van vroeger? Dat is een heel verschil, hè. Misschien, ja, sommigen zeggen misschien alsjeblieft niet, maar dat kan. Maar in ieder geval, voor die tijd, weet je wel. Nou, even kijken, hier heb je dus een foto van vroeger in vers 1, 2 en 3. Maar dan krijg je er een van God. Die rijk is in barmhartigheid. Wanneer God zegt dat hij rijk is, dan is dat zo, dat er geen einde is. Er is zo'n volheid daar, dat als hij u alles geeft, dan heeft hij nog meer. Er is geen einde. Die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft. Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Dus toen wij dood waren. Niet toen wij begonnen te leven. Toen wij dood waren. He? Nou, ik verwacht niet zo gek veel van een dode. U dan? Die is echt niet bemachtigd om iets te doen. Daar kun je ook niets mee doen. Gebeurt wel eens dat iemand in een kist gelegd wordt die niet dood is. Dat is natuurlijk een ander verhaal. Dat is ook vanavond, maar ik zou wel zeggen. Dus, en dan zegt hij erbij. Hij heeft ons levend gemaakt met Christus. Dus het is niet, hij heeft ons levend gemaakt. Nee, hij heeft ons levend gemaakt met Christus. Zie? Dit zijn dingen die David beleefde. Beleeft u die ook zo? Uit genade zijt gij zalig geworden. En dan, en heeft ons mede opgewekt. Ik vind het altijd mooi om mensen op te wekken. Liggen ze te slapen, weet je wel. Ja, vroeger toen ik op de boerderij was, en dan had ik wel eens iemand die voor me werkte, die bleef slapen of zo. Dan was het altijd wel wat moeilijk voor ze als ze de volgende morgen er niet uit waren. Veronderstel, ik maakte ze wakker en ik ging naar de stal toe. En ik ben er al even en er is nog niemand die me volgt. Dan werd er wel een hele snelle trip teruggemaakt naar die slaapkamer kijkt. Begrijp je dat? Dat begrijp ik, gelukkig. Ik ben blij dat er iemand die dingen begrijpt. En dan was er een heel snelle opwekking. Huh? Maar dat was een hele menselijke opwekking. Een hele vleeselijke opwekking. Maar hier is dat wat anders. Want kijk eens wat er hier gebeurt. En heeft ons mede opgewekt. En heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Dat is dus niet onder de zon, maar dat is boven de zon. En dat is uw plaats wanneer u in Christus Jezus bent. Dat is boven de zon, niet onder de zon. En wat een geweldige plaats dat is, hè. Dat is de positie, de God gegeven positie. Als je dat leest, en je leest dan die psalmen, dan kun je toch niet anders doen als de Heere loven en prijzen en danken en eren en groot maken. Dan zeg je, dat is wel zo bijzonder, ik kan er niet bij, ik kan het niet uitleggen, ik kan het alleen maar voorlezen. God heeft me ook nooit geroepen om iets uit te leggen. Hij heeft me geroepen om dit te prediken, te onderwijzen. Maar iets uitleggen, dat kun je niet. Dat iemand uit de modder getrokken wordt. Overgezet in het koninkrijk van de Zoon van de Liefde. Opgewekt, gezet in de hemel. Kunt u het uitleggen dat u nu, wanneer u wederom geboren bent, dat God u in de hemel gezet heeft in Christus. Geschapen in heiligheid en reinheid en heerlijkheid. Kunt u dat begrijpen? Nee, daar kunt u niks van begrijpen. Maar dat is alleen maar een kwestie van aannemen. Dank u, Heer. Nou, dat is nou het leven in het geloof. De blijdschap van het geloof. En David, die kende de Heere God. En daar komt het dus nu op aan. Het gaat er niet om, heb ik iets goed gedaan? Nee. Dat zullen we onder iedereen zo uittrekken. Als het bewezen kon worden door mensen op een matje te laten staan en dat matje onder ze uittrekken, dan zou ik dat graag doen. Dan zouden ze heel snel leren. Kijk, je staat op dat matje, je trekt dat matje en dan kun je alleen nog omhoog kijken. Nou, dat is de bedoeling. En het is niet de bedoeling om te zeggen, kijk eens hoe slecht je bent. Nee, kijk eens hoe goed God is. En daaruit is je leven. En daarin is je leven. En dat is het leven met de Heer Jezus die gezegd heeft, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Zie? Nou, dat is dus de bedoeling van wat God heeft voor ons. En daarom is het wel mooi dat we vandaar kunnen leren al die psalmen die hij geschreven heeft. De helft of meer van de psalmen heeft hij geschreven. Nou, dat is geweldig, want de meeste af en toe, trouwens die zijn ook heel mooi, want als je psalm 51 leest, dat is dus, je zou kunnen zeggen, de belijdenis van de zonde met Bathsheba, dan zie je dat ook echt als een belijdenis. Hè? Dan is dat een Heere, vergeef mij. En maar als hij dat gezegd heeft, moet u goed luisteren, want hier is werkelijk een sleutel aanwezig. Als hij dat gezegd heeft, vergeef mij, wat zegt hij dan? Dan gaat hij de Heere loven en prijzen, want de Heere heeft hem vergeven. En dat is iets dat de mens zo moeilijk aanneemt. Die blijft er maar mee doorsloffen en die zegt, ja, maar. He? Nou, hier komen we zelf uit. Dus meer, zeggen die. Het is zo bijzonder als je ziet hoe God met u bezig is. Zo rijk om te zien. Dit doet God allemaal in mijn leven. En dus, begrijp u eventjes, houd er even, ik zeg dat wel vaker, maar het is ook omdat het zo vaak terugkomt, dat we denken dat we iets goed moeten doen, moeten weten hoe we het moeten doen, voordat we denken we kunnen het doen. Nee, het is alleen maar een kwestie God vertrouwen. Hij heeft het werk gedaan. Helemaal hij, niet ik. mooi is dat, hè? Om dat te weten. Dat je je hele leven zo op en neer kunt leggen. Dat je heel, ik wil het even zo uitdrukken, dat je heel je gewicht zo op hem mag leggen. Oh, het is zo mooi wanneer hij dat zegt in Jesaja daar in hoofdstuk 40. Dat hij houdt die lammeren, die houdt hij zo in zijn schoot. Hè? En die zogenaamde, die leidt hij zachtjes. Hè? Hij gaat zo liefdevol met zijn schaapjes om. Dat is zo bijzonder. En daar zie je die herder, nu even terug, daar zie je die herder van David in. Hè? Die kon zo, die gaf zijn leven daar ook voor. En je moet er niet meer over denken. Die kwam een beer tegen en die sloeg, die kwam een leeuw tegen. En die trekt er en zegt, blijf van mijn schaapje af, kletter. De meeste zouden toch wel aan de kant op rennen, denk ik. Ze zouden zeggen, ja, dat is mijn hachje te veel, dat heeft een schaapje maar gaan. Nee. En de Heer Jezus die ging zo achter zijn schaapjes aan. Hij stelt zijn leven in voor de schaapjes. En op die manier bent u hier dus, zoals het hier staat, in Christus in de hemel. Wat een positie, wat een rijkdom, wat een uitzicht, Duits gemeente. En dan lees je in Hebreeën, bijvoorbeeld in het vierde hoofdstuk, dan lees je dat we komen voor de troon van genade, het 16e vers, dat leidt er helemaal mooi naar op toe. En we komen voor de troon van genade. Niet alleen mogen we ervoor komen voor die troon van genade, we mogen daar leven bij de Heer. Zie, want we zijn in die positie in de hemel in Christus. En Christus is aan de rechterhand van de Vader. Ik heb wel een beetje moeite met die mensen die zeggen wanneer we sterven dat we eerst een poosje naar een paradijs gaan of iets dergelijks. Moet u goed luisteren. Als deze jonge man hier zo, als hij sterft, ik denk trouwens dat ik met opname mee ga, maar veronderstel dat dat niet zo is, dan gaat hij naar de Heer Jezus toe. Absent van het lichaam, aanwezig bij de Heer. Dat is heel zeker. In ieder geval voor mij. Als de rest er niet aan wil, dan kan ik er ook verder niks aan doen natuurlijk. Maar dat ben ik. Ja, dan heb ik al een ruimte. Geen wonder dat de Heer zegt, ik ga je in de ruimte zetten. Zie, dat is mooi. Hè? Dus, God is toch goed, hè? Maar, we moeten het wel even meenemen hier zo. En maar kijk, want er zit nog iets in. Hè? We gaan nog eventjes een versje verder hier naar Efeze. Want er staat op dat. Dat is ook zo'n mooi woordje. Hè? Zeker voor degene die zo'n Nederlands, die taal, zo van die taal houden. Hè? Bert is hier scherp op die taal. En Linken van Houwe. En nog meer van die mensen zijn die zeggen dat is taalkundig correct of niet. Ik ben natuurlijk helemaal niet taalkundig, maar ik kan hier en daar wel een woordje zien. Hè? En dat vind ik schitterend. Hè? Die kleine woordjes soms, dit is al een groot woord, op dat. Soms is het woordje in. In Christus. Dat is een klein woordje in, maar dat is wel een hele grote plaats. Hè? In Christus. Zo, dat is een rijkdom. Nou, hier heb je op dat. God heeft een doel. En ik denk zo vaak, missen we het doel van ons leven met God. Het doel van ons leven met God is hem verheerlijken, hem verhogen, hem eren, hem danken, hem prijzen. Dat is het doel van ons leven. Zo wil God door ons heen leven. Het is niet dat ik dat eens ga doen. Nee, dat kan ik niet. Dat kan ik niet voor mezelf. Nee, dan heb ik gewoon helemaal, er is niets in mij dat kan. Maar hij doet dat. Want hij heeft ook gezegd dat de liefde van God is uitgestort in ons hart door de Heilige Geest die ons gegeven is. Dus de Heilige Geest die is dan aan het werk. We staan in genade. Zie, dus staande in die genade zien we dus al deze belevenissen van het leven met de Heer Jezus. Nou, opdat hij zou betonen. Morgen, overmorgen, in de toekomende eeuwen. Zie je? Het houdt niet zomaar op. De uitnemende rijkdom van zijn genade. Zo. Het houdt niet op. Door genade bent u zalig geworden. Door genade leeft u. En door genade zult u in de heerlijkheid leven in een eeuwigheid. En als het geen genade was, zou u daar niet verder kunnen gaan. Net zowel als zonder genade kunnen we hier niet verder gaan. En dat is dus opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen. de uitnemende rijkdom van zijn genade. En dat is de bedoeling, dat we nu in die uitnemende rijkdom leven. Moet u even kijken naar een zekere, het lijkt wel een beetje een graaf. Een grafiek trouwens, sorry. Maar, en hier is Salomo, ik ga dus even zo gebruiken. Hier is Salomo, die gaat zo. Aardse rijkdom onder de zon. Wereldse wijsheid onder de zon. Hier is degene die de Heer Jezus lief hebben. Rijker, 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 rijker. Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen. Het is een voortdurende opgang. Straks in dat eerste hoofdstuk van Lucas heb je dat, hè? En er staat de opgang vanuit de hoogte. Heb je dat wel eens bestudeerd? Net? Die opgang vanuit de hoogte. Wij zijn gewend, een opgang die gaat omhoog, hè? Maar dit is de opgang vanuit de hoogte. Dat gaat nog hoger en hoger en hoger. Volgt u dat? Nee, dat volgt u niet. Maar het is wel mooi, hè? Zo schitterend die dingen die je dan ziet, hè? Dat is zo'n rijkdom dat de Heere God ons gegeven heeft, dat we één mogen zijn met hem. Nou, dat laat dus aan de ene kant, daarom hebben we die tegenstellingen ook, hè, die God ons geeft in de Bijbel. Hier heb je een Salomo en daar heb je een David. Eindigt wel hier, oh, er zitten wel wat kreukels in, ja, maar hij eindigt wel met de Heere. Hij eindigt met de Heer. Dat zie je dus ook in die laatste psalm die hij ons geeft. Nou, en we zullen dit nog aflezen. Dan gaan we terug naar waar we waren. En hier, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen, de uitnemende rijkdom, zijn er genade door, hier weer zo'n klein woordje, door, dus opdat en in en door, de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Zie dan, zie die goede tierenheid. Die goede tierenheid. Weet u dat als u Psalm 136 leest, dat staat 26 keer in: zijn goede tierenheid duurt tot in de eeuwigheid. Moet je vaak lezen hoor. De eerste keer dat je het leest en zeggen: waarom zegt u dat al zo vaak? Maar omdat het is tot in de eeuwigheid. Hè? En dat ga je een hele eeuwigheid zien. Dus als je dat niet nu geregeld wil lezen, ja, dan zou je toch straks minder waarderen, hè? Want dan zeg je, waarom zegt hij dat? En dan zeg je dat straks misschien nog wel eens een keer. Nou, dat denk ik niet, maar goed, hier zo. Want uit genade zijt gij zalig geworden. Die genade, hè? Zo oneindig groot. Allemaal genade. Hè? En door het geloof. En wat is het geloof nogmaals? Het geloof is de hand dat de gift aanvaardt, aanneemt. Kun je je hand uitsteken en zeggen, ik neem dit aan. Ik neem uw heil aan, o Heer, uw heil. Het is zijn heil en ik mag het aannemen, dat is geloof. Dat is geloof. Het is nu ook van mij. Het is nu ook van mij. En daar mag ik in leven. Dus niet alleen maar zeggen, zo, ik heb er weer wat bij. Nee, hier mag ik in leven. Zie? Het vertrouwen op God. Oh, dat brengt weer een vraag naar voren. Hè? Kun je God vertrouwen? Dus. Volgende vraag. Wil je God vertrouwen? Het laat zien hoe tegenstrijdig die mens is eigenlijk, hè? Want dan kun je God vertrouwen. Ja, je zou, als ik dat eventjes doordreef, dan zou je zeggen, ja, dat is toch wel zeker komen. Dan zou je er haast gebelgd over kunnen worden, dat ik zelfs de vraag zou stellen. Nou, wanneer wil je God vertrouwen? Want het zou kunnen zijn dat morgenochtend er iets is waar je echt God voor moet vertrouwen. Ja, maar dit kan echt niet doorgaan, want... En God? Frans, je opende al dat we waarschijnlijk hier niet weg zouden komen vanavond. Maar... Met... Zie, in ieder geval, ja, dat kunnen we Peter Nels toch echt niet aan doen, hè?
Ja,
zo. Ja, dat gaat gewoon de hele nacht door natuurlijk. Goed, dan gaan we nu eerst hier maar mee door. Dus dat niet uit u. Hier zijn een paar kleine woordjes. Dat niet uit u. Dat doet wat pijn, hè? Dat doet wat pijn. Eigenlijk zegt God gewoon, er wordt niks van je verwacht. Nou heeft hij dat al lang gezegd, want er is niemand die goed doet, ook niet één. Okay. En lees wel in de psalmen. Romeinen die geeft er nog eens een extra nadruk aan, hè? Maar dat lees wel in de psalmen. Dus hier, niet uit u. En het is Gods gave. Niet uit de werken. Ik kan echt niet begrijpen hoe sommige mensen naar die werken maar mee willen sjouwen. Maar dat schijnt er zijn hele volkstammen die maar aan het werk willen hebben. Opdat niemand roemen. Nou, dat heb je ook natuurlijk in 1 Korinthe, het eerste hoofdstuk. Hè, dat we niemand roemen. Dan krijg je dat andere verhaal in. Want wij zijn zijn. Zie? Nu komen we ergens, hè? Want wij zijn zijn maksel. Ik vind dat geweldig mooi dat ik zijn maksel ben. Wat zou het voor een maksel zijn als ik mezelf zou kunnen maken? Dat zou er toch echt niet uitzien, hè? Heb je aan gedacht hoe dat God, dat je zijn maaksel bent? Dat gaat terug, met je wat dat ook? Dat gaat dus terug voor de vader en de moeder. En daaruit ben je eigenlijk, oh ja, dat was een dinsdagavond, heb ik dat nog even aangehaald, maar dat kan ik nu ook nog wel even doen. Eigenlijk heb je allemaal, zijn jullie aan het dobberen geweest, ik ook. Op die boot zonder roer. Weet je welke boot er geen roer uit liggen? Dat is heel lang geleden. Heel lang geleden. Dat is, hoeveel jaar is dat geleden? Nou, laten we zeggen maar zo'n 3500 jaar geleden. En toen zat er iemand die moest een hele grote boot bouwen. Iemand hier is dat ook mee bezig. En daar zaten we allemaal al in. Bijzonder, hè? Bijzonder. Dus je ziet dus hoe lang dat God met je bezig is. En daar kom jij dus uit. En nu is God verder bezig. Je bent zijn maaksel. En zou God niet het beste voor hebben met zijn maaksel? Dat is toch geweldig? Dat we zijn maaksel, want hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Dat weet hij dus al. Maar hij gaat er iets van maken. Niet wij. Hij gaat er iets van maken. We zijn zijn maaksel. En hij weet wat hij er kan van verwachten. Hij zegt, ik ga er iets beters van maken. Die in Christus is, die is een nieuwe schepping. Al het oude is voorbij gegaan en alles is nieuw geworden. Hele verandering, hè? Dat is een echte verandering wanneer de Heer Jezus je leven verandert. En zijn maksel ben je. Dus hier, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Wat betekent dat? Mag ik het heel eenvoudig zeggen? Dat God door u, door mij heen leeft. Naar zijn welbehagen. Ik ga dat beslist niet zelf bepalen. Nee, dat bepaalt hij. Hij kan door mijn hele leven naar zijn welbehagen. Dat kan ik niet. Ik weet niet wat God wil doen. Dat gaat hij door mij heen doen. En als hij daar deze armen en benen en mond en tong voor kan gebruiken, is dat geweldig. Zegt die koning, nou moet je stil zijn, dan is dat ook weer gebeurd. Zie? Val niet mee. We gaan terug naar Psalm 138, want anders zullen we nog moeten blijven overnachten. En dan waren we dus begonnen met Psalm 138. Ik zal u loven met mijn gehele hart. is het niet mooi wanneer God je hele hart heeft. Niet zomaar een deeltje ervan, niet zomaar de helft, zelfs niet 90%, niet 99 en een kwart, maar 100%, mijn gehele hart. Hier is het, Heer. Doet u maar wat u wilt, wat u denkt dat goed is. Nou, zou dat veranderingen brengen in het leven? Denk het wel. Denk het wel. Zelfs veronderstel dat je dat hier vanavond zegt. Misschien heb ik het, misschien zegt u vanavond, Heer, ik heb het eigenlijk nog nooit zo gezegd, maar neemt u mijn gehele leven. Helemaal zoals u het wil. Leeft u door mij. Zou je wel eens verbaasd kunnen zijn, morgenochtend, misschien vanavond zelfs wel, wat de Heer nog gaat doen in je leven. De rijkdommen. Het is gewoon, oog heeft niet gezien en oor heeft niet gehoord en het is in het mensenhart niet opgekomen. Wat God heeft bereid voor hen die hem lief hebben, voor hen die op hem wachten. Zo eenvoudig ligt dat. In de tegenwoordigheid der goden zal ik psalm zingen. Ik denk toch dat dat betekent, we gaan terug naar de psalm, of weet het? Ja, dat is natuurlijk mooi. Hè? Dat is, prijs de Heer met blijde galmen. Gij mijn ziel hebt rijke stof. Ik zal mij nederbuigen naar het paleis uw heiligheid. Hier krijg je het woord heiligheid. Hè? Dat is apart gezet voor God. Mooi is dat. En ik zal uw naam loven om uw goede tierenheid en om uw waarheid. Want gij hebt vanwege uw ganse naam uw woord groot gemaakt. Hij heeft als het ware, in het Engels staat het net iets anders, hij heeft als het ware zijn woord gezet boven zijn naam. Weet u dat vele mensen die u kennen, die zullen uw woord nemen zoals u bent. Dus hier geef je een naam op. Kent u die? Ja, die ken ik. Die zijn woord is goed. Of die zijn woord is niet goed. Dat woord is verbonden aan je naam. Dat is wat, hè? Je gaat de rest van je leven, kun je doorgaan met wat iemand denkt aan het je woord. Heb je je woord gegeven? Vroeger dan verkocht en kocht men vaak gewoon bij woord. Wij noemen dat word of mouth. Dus wat de mond gezegd had. Ik heb in de tijd zelfs, heb ik in mijn boerenjaren, heb ik veel verkocht en gekocht bij woord. Kan die man vertrouwen? Wel, ik ga bij zijn woord. Ik heb een trekker van die man gekocht. En hij gaat bij mijn woord, dat hij mij zou vertrouwen. Ik heb die man een koe verkocht. En nu vertrouw ik erop dat hij me dat geld een keer geeft. Ik had ook iemand en die kwam bij ons, die kwam... We deden nogal wat zaken heen en weer. Ik ga er verder niet veel over vertellen, maar ik geef iets weer over dat woord. En we hadden dus verschillende dingen gedaan. Hij had een koe gekocht, ik had wat werk voor hem gedaan en zo ging dat wat heen en weer eventjes. Misschien 10, 12 transacties. Allemaal met woord. Komt die keer bij me binnen en hij zegt dus, nu staan we kiet. Ik zeg, ja, als ik $150 krijg. Oh? Ja, en ik ging de hele zaak één voor één na. Mijn geheugen was toen nog aardig goed. En ik ging dat na. En maar dan sloeg hij iedere keer, als ik bij het ene of andere kwam, sloeg hij dat gauw over. Zie? En dat kon ik wel begrijpen, want hij wou iets verdienen natuurlijk, iets extra, hè. Volgt u me?
Ja.
Hij had me een koe verkocht een keer, want mijn schuur was afgebrand. Maar, toen ik de koe op ging halen, en had me een goede prijs ervoor gegeven, maar toen ik de koe op ging halen, was de koe vertrokken. Die had hij aan een ander verkocht. Begrijp je? Dus u keider gaan bij iemand zijn woord. Nee, ik noem dus verder helemaal geen namen, daar gaat het helemaal niet over. Maar gaat het maar over? Over het. Nou, en nu heeft God ons iets gezegd. Hier. Neemt u hem op zijn woord. Want als we dit woord niet kunnen geloven, doe dan uw Bijbel dicht en gooi hem al weg, want dan kun je er niks meer mee doen. Maar als het wel de waarheid is, dan moeten we hem wel helemaal aannemen. Want dit is Gods woord. En God, er is geen twijfel bij God. Er zijn geen vraagtekens bij God. Er zijn misschien vragen die we hebben omdat we iets niet begrijpen. Ik begrijp niks. Maar ik versta dat Hij is God. En Hij heeft zijn Zoon gegeven. En Hij heeft hem gegeven zodat wij zouden leven met hem. In hem. En hij door ons en met ons. Zie, dat is de rijkdom van het woord van God. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Men loof hem vroeg en spa. De wereld hoor en volg en zeg. Met amen, amen. Nou, zie, we kunnen dat beamen dat God is wie hij zegt dat hij is. En als je nooit geen moeilijkheden gehad hebt, net als David, dan vervlakt dat. Salomo had niet dezelfde moeilijkheden als David. Weinig oorlogen, niet van grote betekenis, laat ik het zo vergelijken, in vergelijking met David. Hij had die tempel gebouwd, de huis gebouwd, en het was allemaal met wijsheid gebouwd. Hij had zoveel duizenden knechten en hulpen en ga zo maar door. Mag ik u even vragen, waren die mensen er allemaal blij mee? Nee, dat komt wel uit wanneer zijn zoon aan de regering komt. Dat die mensen helemaal er niet blij mee waren. Want die zaten onder een zware belasting. Een hele zware belasting. Wonderlijk hoe het ene leven is en hoe het andere leven is. En als je dan dat leven van David ziet, gedurend die oorlog, als je het laatste, een van de laatste hoofdstukken, 2 Samuel 22, als je dat leest, probeer ze hem nog het leven te nemen. Ja, Goliath, die was al weg. En zijn broers waren er nog, hè? En die Goliath, die in uw leven is overwonnen, houd er rekening mee. Er zijn nog 4 broers. Zijn die ook overwonnen? Maar u gaat ze niet overwinnen. Maar de Heer Jezus, Hij heeft overwonnen. Want Hij is de overwinnaar. Ik ga je nog even meenemen naar het Nieuwe Testament. Houd dit nog maar even vast. In 2 Korinthe. Het tweede hoofdstuk moet dat zijn. Als het daar niet is, dan staat er iets anders. 2 Korinthe, het tweede hoofdstuk. En moet u wel heel goed lezen. Het is het 14e vers. En Gode zij dank, die ons allen tijd, dus niet af en toe, die ons alle tijd doet triomferen, waar? In Christus. Klein woordje met een geweldige betekenis. In Christus. En de reuk zijner kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen. Ze kunnen het overal aan je zien. Zo. En die gedachte wordt de mensen aan je zien. Ja, de wereld die kijkt naar je. Want de Heer Jezus heeft gezegd, je bent het licht der wereld. Je bent het licht. Dat is het enige licht dat de wereld heeft. Je bent het zout der aarde. De enige smakelijkheid die er nog is in deze wereld. Of die er ooit geweest is. Is het leven met de Heer Jezus. Ziet u dat? Mooi is dat, hè, om te weten dat ik mag wat smaak brengen in deze wereld. Maar dat moet wel zijn door het leven dat ik heb met de Heer Jezus. Dat is niet omdat ik iets goed doe. Nee, dat is omdat de Heer Jezus door me heen kan leven. Want het is zijn leven en niet mijn leven. Dat is een smakelijk leven. Hè? Dat is echt smakelijk. Nou, dat proef je dus. Dat proef je. En als je andere christen ziet, dan kan je soms proeven. Hè? Smakend. Hoe proef je? Hè? Dan zeg je dus, zo, dat smaakt. En dan zeg je ook nog eens, dat smaakt naar meer. Hè? Ja. Frans, die zat al vanavond en zegt, dat smaakt naar meer. Dat was niet de woorden die hij gebruikte, maar dat was op zijn gezicht. Nou, als ik was zo lang blij, want anders had ik het allemaal op moeten eten. En dat is ook niet de bedoeling natuurlijk. We gaan nog even terug dus weer. Dus, want gij hebt vanwege uw ganse naam uw woord groot gemaakt. Houd dat woord hoog. Houd dat woord hoog. Uw woord is waarheid. Hè? En het woord van God, dat scherper is dan enig tweesnijdend scherp zwaard. En dat gaat door helemaal, dat prikt door. En dat verdeelt en dat zoekt uit en dat gaat het hart in. En dat laat zien. Weet je, het is net of dat woord je hart er als het ware uithaalt. En er zo eens even naar zitten kijken. Hè? Zo, oh, dat zit er allemaal in dat hart. Oh, nou dat is maar goed dat hij dat eruit gehaald. Want ik kan er gelijk uit blijven. Nou. Ten dagen als ik riep, zo hebt gij mij verhoord. Zeg, dat is mooi. Hoort God nu? Maar verhoort hij. Verhoort hij. Ja. Nou, dat is een levenstaak hier zo, hè. Zo hebt gij mij verhoord. Gij hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel. Wel zalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen, hè. En dan komt er wel een hete middagzon in dat Moerbeidal, maar gij zijt hun bron. Ah, dat is weer die psalm 84, hè? Zo mooi. Dan zie je dat musje en het zwaluwtje, dan zie je daar hun nestje bouwen bij het altaar van God. Is het niet mooi om je nestje gebouwd te hebben bij het altaar van God? Hè? Om zo rondom zijn altaar te zijn. Om zo te zijn in het huis des Heeren, om zo te onderzoeken wie hij is, om zo te zien wie hij is, en om zo te zeggen, oh, ik onderzoek mijn liefste, ja. Alle koningen der aarde zullen u, o Heeren, loven, wanneer zij gehoord zullen hebben de redenen uw monds. Dan heb je weer het woord, hè. En ze zullen zingen van de wegen des Heeren. Want de heerlijkheid des Heeren is groot. Is groot. Er is geen uitdrukking voor verder. Is groot. Dat is zo groot. Je kunt het niet uitdrukken. Mooi is dat hij dat zo in de laatste dagen van je leven. Dat je dat zo kunt zeggen. Hè? Oh, de heerlijkheid des Heeren is zo groot. Zo oneindig groot. Wat een genade. Want de Heer is hoog. Nochtans ziet hij de nederige aan. Heer, hij komt bij de nederige. Hè? Hoe is dat? Hè? Hij komt bij de nederige. Dat moeten we zinken. Dan moeten we op de knieën. Hè? Nederige. En de verhevene kent hij van verre. Ziet u weer dat verschil? Hoe die, en zo apart, en Salomo die heeft dat zelf gezegd. Hoogmoed komt voor de val. Zegt hij zelf. Als je daarvan geleerd had, dan ging die. Je ziet ook niet, ik zeg niet dat het er niet geweest is, dat weet ik niet. Maar er staat ook geen duidelijkheid in de schriften van enige bekering van Salomo. Er staat een woordje in het laatst van prediken. Maar dat spreekt niet echt van een bekering van Salomo. Heel triest is dat, hè? Heel triest. Als je denkt wat voor een leven dat hij had kunnen hebben. Maar zo zie je één van de lessen die we dus wel mee mogen nemen, zeker als ouders, dat je moet nooit je kinderen hier laten beginnen. Ik zeg dat ook, ik heb dat destijds ook tegen de jongens gezegd, die begonnen te spreken. Ik zeg, jullie gaan niet beginnen waar ik ben. Je gaat beginnen waar ik begonnen ben. En dat is iets anders. Dan moet je wel 40 jaar terug. Maar, dus, houd in de gaten. Ik heb dat in Canada, hebben we dat natuurlijk veel gezien, want in de tijd dat wij begonnen, ben er naartoe gegaan en hebben dat geboerd. En in die tijd zijn er verscheidene begonnen. En inmiddels natuurlijk, alweer enkele jaren geleden, hebben die de zaak overgedaan aan hun kinderen. Degenen die begonnen zijn, die hebben alles meegemaakt. En die zijn zo begonnen, die hebben ieder takje van dat bedrijf opgebouwd. En nu neemt iemand dat over die dat niet heeft meegemaakt. Dat is een moeilijke zaak. Dat is het geval van Salomo. Zie? Die krijgt het zo. En dan heeft zijn vader alles gereed gemaakt. Als je dat leest, ik was er eigenlijk nog een beetje verbaasd over. Hoe dat David alles gereed gemaakt heeft voor die tempel. Zelfs hoe die hem moest bouwen. Dat was eigenlijk voor Salomo alleen maar de uitwerking daarvan te doen. Zoveel. En daar is hij. Alles, ja. Het had beter geweest voor Salomo als hij een poosje een knechtje had kunnen zijn. Zelfs al was het een paardenknecht geweest, maar dat was natuurlijk niet de bedoeling, want hij moest geen paarden hebben. Hè? Maar die had hij ook. Je ziet dus hoe dat begin en dat einde. Maar mag ik u nog een keer dit zeggen? All to end well. Om goed te eindigen. Er is er één die, wat het heel duidelijk in was, dat hij echt zijn hele leven verbruikt had, geen goed ding gedaan had, maar hij eindigde goed. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Geen goed ding. Dat je kunt zeggen, kijk, dat heeft hij gedaan, dat heeft hij gedaan, dat heeft hij gedaan. Dat is er niet. Moet luisteren. Daar hang ik. Precies een er. Net als deze. Net als deze. Ja. Het is de Heer Jezus alleen. De Heer Jezus alleen. En zo zie je ook David iedere keer weer daar naartoe gaan. Als ik wandel in het midden de benauwdheid maakt, gij mij leven. Ik bedoel, dus niet alleen maar, ik ben toch blij dat door die benauwdheid, nee, vele zijn de benauwdheden der rechtvaardigen, maar uit die alle werd hen de Heere. En als die je niet gered heeft, dan ben je niet gered. Uw hand strekt gij uit tegen de toorn mijner vijanden. En uw rechterhand behoudt mij. Zie dat hoe die rechterhand je ophoudt. Hoe die rechterhand je vasthoudt. Hoe die rechterhand je leidt. En dat is het leven dat we zien in David. Maar we zien dat Salomo die is er van afgeweken. Van die rechterhand van de Heere. Die is zijn eigen weg gegaan. Wij allen als schapen hebben gedwaald. Er is geen terugkomen aan voor Salomo. De Heere zal het voor mij voleinden. Hier komt nog een keer. Uw goede tierenheid met een groot uitroepteken, Heere. Mooie stap, hè. Mooie stap. Is een eeuwigheid. En laat niet varen de werken, uw handen. Zijn maaksel. Zijn maaksel. Het werk van zijn handen. Vader, we kunnen niet anders dan u danken, loven en prijzen. Dat gij in Christus ons vormt in de gelijkenis van uw geliefde Zoon. Het is ver boven ons binnen het denken, maar we kunnen u danken. Danken en danken, loven en prijzen, voor zoveel goedheid, uw goede tierenheid is hemelhoog. We danken u daarvoor. We danken u en loven u door de eeuwigheid heen. We zien uit, Heer, naar die dag waarin we de Heer Jezus mogen ontmoeten. Aangezicht tot aangezicht, wat zal het zijn? Wat een bijzonderheid, Heer, dat Gij zo u bemoeit met zondaren. Om die zalig te maken. O, hoe groot is die zaligheid. Die zaligheid is niet af te meten. Want door de eeuwigheid heen zullen we die zaligheid beleven. O God, dat we ook nu zo met u mogen leven. Dat Gij zo die leiding in ons leven neemt. En ieder persoonlijk. Dat u verheerlijkt wordt. We zeggen u dank. In Jezus' naam. Amen.